Allereerst een aantal mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is dat volgende week zondag in de morgendienst, zo de Heere wil, de bediening van de heilige doop zal plaatsvinden. Aanstaande dinsdag zal de kerkenraad vergaderen. Om 7:00 zal deze vergadering DV beginnen. En de derde mededeling is dat aanstaande zondag de extra collecte zal worden gehouden voor het bouwfonds. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 25, de versen 2 en 6. 25, het tweede vers. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En het zesde. Wie heeft lust de Heere te vrezen? 2 en 6 van Psalm 25. willen u luisteren naar het lezen van de wet van de Heere en in aansluiting zingen we uit Psalm 119 het derde vers. O schoont gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. 119 het derde vers. Vervolgens is er de schriftlezing die deze morgen te vinden is in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Thessalonica. En daarvan het vierde hoofdstuk. 1 Thessalonicenzen 4 is de schriftlezing na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119 vers 3. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Thessalonicenzen 4. Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in den Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heere Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij. Dat een iegelijk van u weten zijn vatten bezitten in heiligmaking en eer. Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet kennen. Dat niemand zijn broeder vertreden, noch bedriegen in zijn handeling, want de Heere is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. Zo dan wie dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn heilige geest in ons gegeven heeft. Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van noden dat ik u schrijve, want gij zelf zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. Want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen die in geheel Macedonië zijn. Maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt. En dat gij u benaarstigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen en te werken met uw eigen handen, gelijk wij u bevolen hebben. Opdat gij eerlijk wandelt bij degenen die buiten zijn en geen ding van noden hebt. Doch, broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van de archangel en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen de behandeling van het zevende gebod vanuit onze catechismus afsluiten. En in deze derde preek over het zevende gebod en zondag 41 van onze Heidelberger kunt u de tekst vinden in 1 Thessalonicenzen 4 en daarvan het zevende vers. 1 Thessalonicenzen 4 vers 7, want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. En we lezen daarbij wat onze belijdenis zegt in zondag 41, bij de uitleg van het zevende gebod, dat zijn de vragen en antwoorden 108 en 109. Wat leert ons het zevende gebod? Antwoord dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijn, de kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Vraag 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Terwijl ons lichaam en ziel tempelen des heiligen geestes zijn, zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover de woorden van onze belijdenis. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wees u met ons in deze ogenblikken. Want we zijn samengekomen niet in onze eigen naam en niet om onze eigen woorden te spreken of te horen, maar om uw woorden te horen en uw woorden te spreken. En het is in uw naam dat we samen zijn. Wil gij dan zelf uit vrije genade in ons midden zijn? Heere, we belijden voor u dat wij dat niet verdienen. Dat wij uw komst, die alleen ons heil volmaken kan, verzondigd hebben. En als wij zien op ons leven, ook deze week die weer voorbij gleed, Als wij zien op onze gedachten, op onze woorden, op onze daden, op wie we zijn voor u in heel ons bestaan, dan is er alle reden dat wij ons voor u weg moeten schamen. Want zelfs in de beste ogenblikken van ons leven zijn de heiligste gedachten nog met zonde bevlekt. Heere, doordring ons daarvan, opdat wij diep en grondig leren beseffen wie we zijn voor u. Bewaar ons voor allerlei vormen van vrome oppervlakkigheid of goddeloze oppervlakkigheid. Maar doe ons beseffen wie we zijn voor u, opdat we hoge gedachten van u hebben en opdat we ootmoedige gedachten hebben over onszelf. Opdat wij Christus Jezus nodig krijgen als de enige die ons van onze onreinheid en zonde reinigen kan. De schuld kan verzoenen en vergeven en ons reinigen kan van alle ongerechtigheid. En wanneer wij dan vanmorgen samen zijn om opnieuw vanuit het woord van u en vanuit de oude belijdenis van onze Heidelberger na te denken over wat het zevende gebod ons voorhoudt, bidden we heel in het bijzonder, Heere, laat ons zien wat uw heilige eis is. Laat ons zien hoe wij schuldig staan ten opzichte van uw heilig woord. Laat ons zien hoe gij zelf de weg wijst, ook in de vele dingen, vragen, zonden die met betrekking tot het zevende gebod genoemd moeten worden. En als we dan uw woord opnieuw voor de derde maal naar aanleiding van deze zondagsafdeling mogen overdenken, vragen wij opnieuw of u ons in het spreken wilt leiden. Heere, geef dat we heel helder en duidelijk de dingen bij de naam mogen noemen. En tegelijkertijd dat er ook vanaf de kansel en vanuit de prediking van uw woord teerheid en terughoudendheid mag zijn waar dat nodig is. Want Heere, wij kunnen de dingen op de kansel en in uw huis eerlijk vanuit uw woord zeggen, maar tegelijkertijd mogen we niet vergeten dat de heiligheid voor uw huis tot een sieraad is. Wil u geven dat we zo mogen spreken en geef dat de bediening van uw geest erin mee mag komen. Wil u geven dat we ook zo mogen luisteren wanneer het vanmorgen heel in het bijzonder gaat over de wijze waarop wij behoren te leven, zowel buiten het huwelijk, dat wil zeggen voor het huwelijk, als mensen die ongetrouwd zijn, na het huwelijk, maar ook in het huwelijk. Dan worden alle aspecten van ons leven, van het leven van een ieder van ons, opnieuw onder het licht van uw woord geplaatst. Heere, geef dat we de heldere eisen van u mogen zien. En dat we zo ook onszelf mogen zien. Opdat we verootmoedigd worden. Opdat we zien wat onze zonden zijn. Opdat we vragen om vergeving en om verzoening. En opdat we bijzonder ook leren smeken om de geest van u die het hart reinigt, die ons leert de zonde te doden, die ons leert in uw wegen te wandelen. We vragen u, Heere, wil u in het bijzonder zijn met hen die misschien met een zwaar hart naar de dingen die vanmorgen aan de orde komen luisteren. U kent de vragen en de moeite in het leven van ieder van ons. En we willen de moeite niet heel in het bijzonder noemen. Ze zijn u bekend, maar er kunnen zoveel moeiten en zorgen zijn rondom de dingen die vanmorgen aan de orde komen. Ook dingen waarvoor we ons moeten schamen. De zonde van de jeugd, de zonde van de onbedachtzaamheid. Een boezemzonde waarmee we misschien al een heel leven te worstelen hebben. Er kunnen moeite zijn in het huwelijksleven. Moeite zijn in het gezinsleven met betrekking tot de dingen die vanmorgen genoemd worden. Heere, wat kan er niet al zijn? Wil u in al die omstandigheden uw zegen schenken en geven, dat wij met de moeite en de zorgen, ook de worsteling en de strijd met zonde en onreinheid die er in ons leven zijn kan, mogen bukken voor u en dat we het woord op het hart gebonden mogen weten. Stort voor mij uit uw ganse hart. We smeken u, Heere, wanneer het vanmorgen over heel veel praktische zaken gaan mag. Over de voorbereiding op het huwelijk, op het huwelijksleven zelf. Dat we mogen luisteren. Maar dat we bij al die praktische dingen die onze aandacht mogen vragen, omdat uw woord ze ons voorhoudt, toch niet vergeten. Onze geestelijke nood. Daar wil uw woord ons altijd weer op wijzen. Ook de praktische dingen en het onderwijs dat op het huwelijksleven betrekking heeft. Dat we bekering nodig hebben. Hartvernieuwende genade. Heere, wil ook die grote nood op onze ziel binden. Leer ons de zonde zien in zijn ware gedaante. Onze onbekeerlijkheid, ons ongeloof. Ons harde hart. Onze dwaalzieke gedachten. Uw woord zegt ervan dat het alles overspel is. Geestelijk overspel. Want uw woord tekent ons de zonde als hoererij. Afhoereren van u. Echt breuk met u, de verbondsgod. Heere, dat dat op ons hart mag wegen. Want zo zijn we wanneer we zondigen, en dat doen wij alle. Niet alleen maar zondaren tegen het zevende gebod, maar ook tegen het eerste. En zo ligt over het eerste gebod de gloed van het zevende. En over het zevende de gloed van het eerste. Heere, laat dat op ons hart mogen wegen. Opdat we van onze geestelijke hoererij, van het afdwalen van u, van het verzet tegen u, van de afval van u, bevrijd mogen worden. Ja, dat de bede in ons hart mag leven. O Heere, bevrijd gij mijn ziel. En Heere, wil u uw volk leren om nu te leven in trouw aan het verbond en aan de verbondsgod. Aan hem die gezegd heeft, uw maker is uw man. Die de grote bruidegom is van zijn kerk die hij gekocht heeft door zijn eigen bloed. Heere, geef dat uw kinderen hun afdwalingen en hun eigen gerechtigheid en hun trots en hun wereldgelijkvormigheid mogen beleiden en inleven als zonde tegen de bruidegom. Heere, wil u geven dat er oprechte schaamte mag zijn voor die zonde en een wederkeer tot u. En wil u zelf, Heere, uw volk in liefde en trouw voorbereiden voor de grote bruiloft, waar de bruid ondanks haar afdwalingen en zonde toch voor de koning gesteld zal worden, zonder vlek en zonder rimpel. Heere, laat dat ook het hart van uw volk verkwikken en moed geven. Wees u met ons allen, we leggen alle dingen aan u voor die ons ook in deze morgen kunnen bezwaren. We bidden u voor allen die het moeilijk hebben, voor degenen die in rouw en in verdriet verkeren. We denken aan hen die door de ouderdom zien dat de krachten minder worden. We bidden u voor allen die ziek zijn. En dan vragen we heel in het bijzonder, Heere, om uw zegen voor onze broeder Kiviet van de Kastanjelaan, die gisteravond heel onverwacht in het ziekenhuis moest worden opgenomen in verband met een hartaanval. U weet de zorgelijkheid van de omstandigheden. Heere, mogen we hem met zijn vrouw en al degenen die hun lief zijn aan u, de Heere, aanbevelen. Wil u zijn leven sparen, wil u krachten vernieuwen, wil u op hem neerzien in uw gunst en in uw ontferming, en wil u deze omstandigheden nog gebruiken tot eer van u en tot heil voor hem persoonlijk. Wees u, Heere, met alle anderen die ziek zijn of die tobben met een zwakke gezondheid, thuis, in tehuizen, wil u hen allen nabij zijn en wil u geven dat zij bij u mogen schuilen en de kracht bij u mogen vinden die nodig is. We vragen het. Niet omdat wij het waard zijn, maar alleen om de vergevende liefde en het verzoenende bloed van de Heer Jezus Christus. En dat uit genade. Amen. We willen nu eerst nog zingen, gemeend uit de berijming van de 10 geboden. Het eerste, het zevende en het negende vers. De 10 geboden van de Heere. Het eerste, het zevende en het negende vers. Mijn ziel herdenk met heilig beven. Het zevende, gij zult niet doodslaan, nog uw wreken. Breekt nooit de echt, steelt niemands goed. En het negende, och, of wij uw geboom volbrachten. 1, 7 en 9 van de 10 geboden. Psalm 84, het zesde vers, zingen we samen aan het einde van de prediking. 84, het zesde vers. Want God de Heere, zo goed, zo mild is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Psalm 84, het zesde vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wanneer wij de schriften lezen, dan is duidelijk dat wij mensen door de Heere geroepen worden om heilig te leven. Heilig leven heeft natuurlijk niet alleen te maken met het zevende gebod. Heilig leven wil zeggen leven naar de geboden van de Heere op alle terreinen van het leven. Maar nu is dat woord heilig wel een woord wat onder ons een bepaalde klank gekregen heeft. Heilig, wanneer we daarover spreken, heeft meestal een wat negatieve klank. Een heilige, of denkt u maar aan het hele platte woord uit onze Nederlandse taal, een heilig boontje. Dat is nu niet iets wat erg positief klinkt. Dat heeft te maken met een zekere afweer van heiligheid. Misschien ook zit daaronder een afweer van het Rooms-Katholieke ideaal van de heilige die in een klooster leeft. Maar ik denk toch ook dat er iets in zit van een verzet tegen wat de wet van de Heere ons voorschrijft. En dat we daarom in het algemeen zoveel moeite hebben met het woord heilig. Want al is er terecht kritiek te maken op de manier waarop de Rooms-Katholieke Kerk onder invloed van die traditie het woord heilig heeft ingevuld, dat de heiligste hij is die volstrekt in afzondering van de wereld leeft en in een klooster gaat en met geen mens spreekt. Zo heeft God het woord heilig nooit bedoeld. Er is in de Bijbel een hele duidelijke roeping voor alle mensen en heel in het bijzonder voor hen die onder het woord komen en naar de prediking van het woord luisteren, een roeping om heilig te leven. Dat is om midden in deze wereld, terwijl de geesten van de tijd rondom ons heen waaien en ons leven beïnvloeden, om te leven naar het woord en naar de inzettingen van de Heer. En dat luistert nou, zeker als we nadenken over dit zevende gebod. En we willen vanmorgen in de derde preek, over in de kleine serie over dit zevende gebod, stilstaan bij het zevende gebod en de roeping tot heilig leven. Twee gedachten, heel eenvoudig, in de eerste plaats buiten het huwelijk en in de tweede plaats binnen het huwelijk. Het zevende gebod en de roeping tot heilig leven, buiten het huwelijk en in de tweede plaats binnen het huwelijk. Zoals de meesten van u weten, hebben we tweemaal nu over het zevende gebod nagedacht. De eerste preek was over het zevende gebod en de inzetting van het huwelijk. Daar hebben we bij wijze van inleiding de grondlijnen nagetekend van wat de Bijbel over huwelijk en huwelijksleven zegt. We hebben gezien dat het huwelijk een inzetting van God is. Dat het huwelijk een bloem is die uit het paradijs komt. Een paradijsbloem. En in de tweede preek, de afgelopen zondagavond, hebben we nagedacht over het zevende gebod en de zonde van de zedeloosheid. Toen hebben we gezien dat die schone bloem van het huwelijk, dat die vertrapt wordt door de zonde, dat de bladeren in de modder getreden worden en dat soms door de zonde niets anders overblijft dan de doornen die door de zonde aan die schone bloem gekomen zijn. En als we zo de vorige week vele dingen hebben aangestipt, zonde op het gebied van het zevende gebod, zonder volledig geweest te zijn, gewezen hebben op dingen die verleidende krachten zijn voor ons, voor u, voor jullie jongelui en voor mij, gewezen hebben op het feit hoe gevaarlijk die verleidende krachten zijn, niet alleen voor onze gedachten over huwelijk en huwelijksleven, over onze verhouding tot onze verloofde, de vriend met wie we omgaan, onze man, onze vrouw, maar ook hoe gevaarlijk de verleidende krachten op dit gebied zijn met betrekking tot ons eeuwig en geestelijk welzijn. Dan mogen we niet vergeten dat dit gebod natuurlijk niet alleen maar dingen verbiedt, allerlei vormen van zedeloosheid en zonde, maar dat dit gebod ook iets gebiedt. En dat is iets wat bij alle geboden die de Heere in de 10 woorden gegeven heeft, telkens weer op de voorgrond komt. God verbiedt de zonde en hij gebiedt dat wij wandelen zouden in zijn wegen. Dat element komt in de uitleg die onze Heidelberger aan het zevende gebod geeft ook heel duidelijk uit. Wat leert ons het zevende gebod? Zo vraagt vraag 108. En dan wordt eerst gezegd dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dan wordt positief gezegd dat wij behoren kuis en ingetogen te leven. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. En laten we dan met eenmaal heel eerlijk zeggen, dan moeten we ons door de wat oude woorden, wat plechtig klinkende woorden, niet iets als een mist voor de ogen laten draaien. Het is zo dat wij het woord kuis misschien zoveel niet meer gebruiken. Ingetogen, heilig. Maar ook al gebruiken wij die woorden misschien niet en al kijken we daar wat vreemd tegenaan, zeker als jonge mensen misschien. Het zijn woorden uit onze Nederlandse taal die we ook telkens op een bepaalde manier in de Bijbel terugvinden. Wat is kuis? Kuis betekent dat we strijden tegen alle vormen van zedeloosheid. Wat is ingetogen? Dat betekent dat we strijden tegen de zonde en willen leven bij de regels van het woord van God. Wat is heilig? Dat betekent dat we in alle omstandigheden en opzichten vragen: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En zo komen deze oude woorden midden in u en mijn leven te staan. Het strijden tegen de onreinheid in de zin van de zedeloosheid. Het letten op de woorden, de geboden van de Heere. En het biddend smeken: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Is dat er in ons leven? Is dat er wanneer we niet getrouwd zijn? Want daarover gaat het allereerst, zegt het woord van onze Heidelberger bij de uitleg van het zevende gebod. Zo dienen we te leven wanneer we niet getrouwd zijn. En daarbij wil ik het allereerst maar hebben over mensen die niet getrouwd zijn en misschien al wat ouder zijn geworden en eigenlijk ongetrouwd door het leven gaan. Daar wordt op allerlei manieren over gesproken. Daar is in de geschiedenis van de kerk ook op allerlei manieren over gesproken. Maar laat het heel duidelijk zijn dat het woord van God zegt dat er niets verkeerd is. Niets minderwaardigs is. Maar ook niets heiligers is als we ongetrouwd blijven. Het woord van God maakt in wezen geen verschil tussen de getrouwde en de ongetrouwde. Dat heeft de Rooms-Katholieke Kerk, ik zinspeelde daar al op, natuurlijk wel gedaan. Daar wordt gezegd dat gewone mensen, de leken, zoals ze daar genoemd worden, van hen wordt verwacht dat ze trouwen. Maar wie nu een kortere weg naar de hemel wil, die moet ongetrouwd blijven en zijn leven wijden aan de dienst van de Heere. En men beroept zich daarvoor op woorden van de apostel Paulus en op een hele lange eerbiedwaardige traditie. En u weet, het is nog steeds zo dat wanneer je in een klooster gaat en wanneer je priester wilt worden in de Rooms-Katholieke Kerk, dan kun je niet trouwen. Dan moet je de celibaatsgelofte afleggen. En dan is de gedachte deze, dat nonnen en monniken, priesters en allerlei kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, dat zij ongetrouwd moeten blijven omdat ze op een hele bijzondere manier getrouwd zijn met de Heere Jezus Christus. Vandaar dat nonnen en monniken en priesters ook een ring aan de hand dragen. Dat is de ring dat ze zich op een bijzondere wijze hebben toegewijd aan de dienst van de Heere. En daar zit de gedachte achter dat het ongetrouwd zijn, zoals deze mensen dat zijn, dat een kortere weg is naar de hemel, dat je dus sneller in de hemel komt. En dat is een onbijbelse gedachte. Want de ongetrouwde staat, om het zo te noemen, is niet hoger dan het getrouwd zijn. En aan de andere kant, zoals er soms over het ongetrouwd zijn gesproken wordt, wat laatdunkend, alsof iemand minder zou zijn wanneer hij niet getrouwd is. Heel pijnlijk voor de betrokkenen. Ook dat is iets wat vanuit het woord radicaal zo niet ligt. U moet maar eens zorgvuldig lezen wat Paulus over deze dingen schrijft in 1 Korinthe 7. Een moeilijk hoofdstuk waar vele woorden in staan die misschien niet direct begrijpelijk zijn. U moet er dan ook maar een goede verklaring, de kanttekening of iets dergelijks bij nemen. Maar Paulus zegt daar dat het goed is om te trouwen. Maar op een gegeven ogenblik zegt hij ook, maar wie niet trouwt doet beter. En nogmaals, daarmee bedoelt Paulus niet dat het ongetrouwd zijn iets beters is, in de zin van een hoger iets is. Maar in zijn persoonlijke omstandigheden, en let u wel, daar gaat het om. Als rondreizend apostel, in de dienst van de Here, is het zo dat hij voor Gods aangezicht de beslissing genomen heeft om ongetrouwd te blijven. Opdat hij niet zijn zorgen die hij heeft voor de dienst van de Here en de kerk van de Here en de gemeenten van de Here zal hebben te moeten delen met de zorgen voor een gezin. Paulus schrijft dat niet voor als wet voor alle ambtsdragers, stelt u voor. Maar Paulus zegt wel dat in bijzondere omstandigheden en met een bijzondere roeping kan het beter zijn om niet getrouwd te zijn. En daarmee zet hij het getrouwd zijn en het ongetrouwd zijn ten diepste op één lijn. De levensvervulling en de levensroeping, dat bedoelt Paulus in 1 Korinthe 7, die maakt uit of we getrouwd zijn of niet getrouwd zijn. Maar indien we zoeken te leven naar het woord van God en naar de wet van de Here, er is op zichzelf geen onderscheid. Kijk, dan kan het zo zijn dat iemand uit roeping, of omdat hij heel zijn aandacht wil geven aan de arbeid waartoe de Heere hem roept, en de gave heeft, zegt Paulus, om ongetrouwd te blijven. Dat iemand ervoor kiest om ongetrouwd te blijven. Zoals in eeuwen die voorbij vlogen, verschillende zendelingen die beroemd zijn geworden, ongetrouwd gebleven zijn vanwege de roeping die God op hun leven legde. Of zoals iemand die zo zijn leven besteedt in een bepaalde dienst, en dat hoeft niet altijd de dienst van het woord of de ambtelijke dienst te zijn. Het kan ook de dienst van de barmhartigheid zijn. Iemand die met hart en ziel verpleegster is. Iemand die met hart en ziel dokter is. Besluit om niet te trouwen. Daar is niets verkeerds mee. Mits we het doen voor het aangezicht van de Heer. Kan ook anders zijn dat iemand door de voorzienige leiding van de Heer ongetrouwd blijft en daardoor de jaren heen in leert berusten. Of misschien niet in leert berusten en het altijd pijn geeft, diep weg in zijn hart. Of dat jij, die nog jong bent, maar zo graag een man, een vrouw zou hebben, met wie je door het leven kunt, maar echt niemand hebt kunnen vinden en die je daar moeilijk mee hebt. En soms wel eens bang bent, misschien moet ik wel ongetrouwd door het leven gaan. Wel, dan mogen we die dingen ook voor de Here neerleggen. Stort voor hem uit het ganse hart. En blijf dat maar aan de Here voorleggen, ook al komt er misschien onmiddellijk geen antwoord. Want als we geloven en belijden dat ons leven in de voorzienige hand van God ligt, dan mogen we in alle dingen, ook in de dingen waar we misschien nooit over praten, maar die verborgen liggen op de bodem van ons binnenste, hem erkennen. En vergeet u het niet, ook al is er misschien een periode van moeite waar u doorheen moet. Wie in de moeite en in de dingen die hem bezwaren, God erkent en God nodig heeft, zal hulp krijgen. Dat heeft de Heere zelf beloofd. Maar ik denk niet alleen aan mensen die ongetrouwd zijn en of door de voorzienige leidingen van de Heere of door andere omstandigheden ongetrouwd blijven. Zij worden geroepen om te leven naar het woord van de Heere en naar de geboden van de Heere. Maar heel in het bijzonder krijgt dit gebod natuurlijk een toespitsing voor jonge mensen, of misschien niet meer zo jonge mensen, die naar hun huwelijk toe leven. En laten we ook daar de dingen heel helder en duidelijk zeggen, zonder dat ik ook op dit punt weer volledig kan zijn. Allereerst dit. Als je heel jong bent, het zoeken van een levenspartner is geen spelletje. Het lijkt soms alsof het een spelletje is. Kinderen van 9, 10, 11 jaar praten over verkering. En het ene jaar is het die en het volgende jaar is het die. Onschuldig, zegt u. Lieve mensen, ouders, vertel uw kinderen dat het zoeken van een levenspartner geen spel is. Dat het een zaak is niet van allerlei losse en misschien nog heel onschuldige vriendschapjes. Maar dat het allereerst een zaak dient te zijn van gebed. Heere, mag ik later een man, een vrouw krijgen met wie ik onder uw zegen door het leven mag gaan. Waak ervoor, ouders, jonge mensen, om al te oppervlakkig en in een soort spelsfeer over deze dingen te denken. Want voor u het weet, bent u de diepte van waar het hier toch om gaat kwijt. En ik wil dat vooral toespitsen in de richting van de wat oudere jongelui. Misschien van een jongen in de kerk vanmorgen. Of van een meisje in de kerk. Die van de een naar de ander vlindert. Nu eens verkering met die en dan weer verkering met die. Het komt voor. Het is niet zomaar iets. Tegen een jongen zeggen, tegen een meisje zeggen dat je van haar houdt. Terwijl je eigenlijk alleen maar een soort avonturen wilt. En na een paar maanden of na een half jaar het dus weer uitmaakt, terwijl je dat eigenlijk al wel wist. Dat is zonde tegen de Heere. Wij mogen met de hoogste liefde onder mensen zomaar niet doen wat wij willen. Als je een jongen vraagt, als een jongen je vraagt, als een meisje ja zegt, dan gaat het erom dat we in ernst zijn, toch? Dat is toch niet zomaar iets? En wanneer we elkaar leren kennen en van elkaar houden en die vonk springt over en het hoge woord is eruit en je hebt verkering en je gaat verloven, laat dat dan ook een voorbereidingstijd op het huwelijk zijn. Laat dat een zaak zijn waarin twee dingen heel belangrijk zijn. En in al je overwegingen over de toekomst en over het aangaan van een huwelijk en over het man en vrouw worden. Het eerste gebod. Het tweede is de tweede tafel van de wet. De eerste tafel van de wet zegt God liefhebben boven alles. Dat betekent heel concreet wanneer het gaat over verkering krijgen, omgang krijgen met een jongen, met een meisje. Kan ik samen met hem de Here dienen? En als blijkt, en soms blijkt dat al heel gauw, dat dat niet mogelijk is. Dat zo iemand eigenlijk niets van de Here en zijn dienst wil weten. En daarbij denk ik echt niet alleen aan jongeren die buiten de kerk zijn opgegroeid en die van onze achtergrond eigenlijk geen weet hebben. Maar ook van mensen met een kerkelijke achtergrond. Als je weet dat je samen de Here niet kunt zoeken en samen de Here niet kunt dienen, dan kun je die verkering niet voortzetten. Dan kun je niet doorgaan. 1 Korinthe 6 zegt het heel duidelijk: trek geen juk aan met een ongelovige. Want vergist u zich niet. Het kan zo lijken alsof verder alles goed is. Maar als het voornaamste ontbreekt, namelijk een bereidheid om samen de Here te zoeken, dan is die basis voor het huwelijk die er op grond van het woord moet zijn, niet aanwezig. En het andere aspect is minstens zo belangrijk. De tweede tafel van de wet. Hou je van elkaar. Er moet liefde zijn. Heel eenvoudig. Nou zullen de meeste mensen die verkering hebben en die op trouwen staan zeggen dat ze van elkaar houden. En toch is de vraag heel belangrijk. Heel persoonlijk. Er moet toch iets zijn van zekerheid. Dat je van elkaar houdt. Het gebeurt soms, wat dat betreft, heb ik toch wel eens iets gezien en iets gehoord en iets meegemaakt. Het gebeurt misschien wel al te veel dat mensen verliefd op elkaar worden, verkering krijgen, verloofd zijn en toch er ontbreekt wat in de verhouding tussen die twee. En eigenlijk is de een, dat kan de jongen zijn, dat kan het meisje zijn, dat kunnen ze allebei zijn, voortdurend aan twijfelen. Een keer in Canada, nog niet eens zo lang geleden, komt er een jongen bij me 3 dagen voor zijn huwelijk. Dominee, kan ik wel trouwen, want ik weet eigenlijk niet of ik van haar houd. Zulke dingen komen voor. En dan komt spaarzamelijk misschien zoiets in het open, maar verborgen is het er meer, vrees ik. Als je niet zeker weet, tot op zekere hoogte, dat je van elkaar houdt, wacht dan. Of verbreek de verhouding dan. Want we zien toch in onze dagen op allerlei manieren dat wanneer er geen liefde is, of niet die echte liefde is, of niet die diepe liefde is, dat het zeggen van het ja-woord voor de ambtenaar van de burgerlijke stand in het gemeentehuis en het zeggen van het ja-woord in de kerk, dat maakt de dingen niet anders. Het maakt wel uw verantwoordelijkheid anders. Maar het verandert uw gevoelens niet. En daarom bezint voordat je aan het huwelijk begint. Bezint met betrekking tot de verhouding tot de Here. Bezint met betrekking tot de onderlinge verhouding of er liefde is. En wanneer weet je dat er liefde is? Moeilijk te zeggen. Maar laat ik in elk geval 2 dingen noemen die eigenlijk ook in de Bijbel terug te vinden zijn. Het eerste is dit. Kun je elkaar helemaal vertrouwen? Durf je te zeggen, ik vertrouw mijn leven aan hem. Ik vertrouw mijn leven aan haar toe. Want echte liefde betekent dat je één wordt. Dan vertrouw je je leven aan elkaar toe. Dat je verschillend bent, verschillende karakters hebt. Ach, dat is allemaal zo erg niet. Maar vertrouw ik mijn leven aan hem, aan haar toe. En het tweede is, echte liefde wil offers brengen. De hoogste liefde is niet de eisende liefde. Ik wil. De hoogste liefde is geven. Want niemand heeft meer liefde dan deze, die zijn leven gaf voor een zondige bruidskerk. De hoogste vorm van liefde is het offer. Beste jonge mensen, ouderen, zijn we bereid voor elkaar offers te brengen? Voor elkaar de minste te zijn. Daar moet je toch iets van weten als je op weg bent naar het huwelijk. Dat zijn dingen die erbij behoren. En dan kom ik tegelijkertijd op een ander aspect wat rechtstreeks met de voorbereiding op het huwelijk te maken heeft. En zeker ook met het 7e gebod. Die tijd van voorbereiding is een tijd van voorbereiding. Het is het huwelijk zelf niet. In die tijd van voorbereiding, verkering, verloving, de weg naar het huwelijk toe, zal er als het goed is een verdieping zijn van de liefde, een leren kennen van elkaar. En zal er ook steeds meer vertrouwelijkheid komen als het goed is tussen die beiden. Maar op grond van de schriften moet er wel bij gezegd worden, laat het zo blijven, dat de verhouding in je verkeringstijd en in je verlovingstijd zuiver blijft. Dat de intimiteit niet te groot wordt. Dat je niet vooruit grijpt op het huwelijksleven. In veel boeken die daarover vandaag aan de dag in onze kring verschijnen, wordt gezegd dat jonge mensen die met elkaar verkering krijgen, daarover afspraken maken. Dat ze voor het huwelijk niet te ver zullen gaan, wat betreft hun persoonlijke intieme relatie. Daar is iets goeds in. Wees daarop bedacht, dat zou ik willen onderstrepen. Ik zou bovenal daarbij willen zeggen, laat het ook in je verkeringstijd veel gebed zijn. En ik weet, de wereld lacht om deze dingen. En leidt ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. En vlucht voor de zonde in je eigen hart. En voor de gelegenheid van het kwaad. Luther zegt ergens, wanneer hij het over deze dingen heeft, hij zegt, de zondige lusten in ons binnenste, die moeten we in de geboorte doden. Jonge mensen, ouderen, doen we dat? De zondige lusten voor het huwelijk of wanneer we getrouwd zijn, want dat is in wezen niet anders. De zondige lusten, de verkeerde dingen, betrekken we de wacht? Doden we ze? Vluchten we? Zoeken we heilig te leven? Nee, dat betekent niet een gorddroog, starre verhouding. Het mag een hele goede, vergun me de uitdrukking, lieve verhouding zijn. Maar laat het leven ook voor het huwelijk doortrokken mogen zijn. Door de waakzaamheid en het luisteren naar het gebod van de Heer. Wanneer we deze dingen zeggen, dan is het duidelijk dat we het huwelijk naar voren halen als de gemeenschap, de levensgemeenschap waarin man en vrouw totaal één zijn. Eén zijn in alle opzichten. Eén zijn omdat ze getrouwd zijn. Eén zijn omdat ze doorgaans in gemeenschap van goederen getrouwd zijn. Dus dat betekent dat de financiën één zijn, hun bezittingen één zijn. Eén zijn omdat ze samenleven in de band van liefde en elkaar begrijpen, elkaar aanvoelen, met elkaar rekening houden. Eén zijn ook in de meest intieme relaties. Eén zijn in de zin van de seksuele eenheid. Dat mag niet voor het huwelijk. Laat dat duidelijk zijn. dat is beperkt tot het huwelijk. Zo heeft God het huwelijk bedoeld. Genesis 2. De man zal zijn vader en zijn moeder verlaten. En datzelfde geldt uiteraard voor de vrouw. En zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. De totale relatie na een tijd van voorbereiding heeft iets van een officieel stempel. Een man zal officieel in de tegenwoordigheid van getuigen zijn vader en moeder verlaten. En hij zal zijn vrouw aanhangen, dat is liefhebben. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dat is de totale gemeenschap, lichamelijk en geestelijk. Dat betekent, en ik zeg dat maar in het voorbijgaan, want ik kan daar niet te veel op ingaan, is ook niet direct nodig, denk ik, dat we vanuit het woord het huwelijk hoog dienen te houden. En niet met de geest van de tijd mee mogen gaan met het tolereren of door de vingers zien of wat makkelijk denken over allerlei alternatieve levensvormen die vandaag aan de dag wettelijk erkend zijn en waar men nog steeds over bezig is om dat allemaal nader in te vullen en te regelen. Bijbels gezien is dat onjuist. De Bijbel zegt, er is één relatie waar man en vrouw de totale eenheid mogen beleven. En dat is de huwelijksrelatie die een afspiegeling is van de eeuwige geestelijke relatie tussen God en zijn kerk. En als er daarom sprake is van ongehuwd samenwonen, van proefhuwelijken, van latrelaties, u weet misschien, dat betekent living apart together. Je leeft op je eigen adres, maar je hebt toch zo af en toe momenten dat je samen bent en ook samen leeft, eigenlijk in een pure overspelige verhouding, rechtstreeks zonde tegen het zevende gebod. Al dat soort verhoudingen, hoe mooi ze ook genoemd worden, met welke prachtige redenen ze ook omkleed worden, ze worden door het woord van de Heere niet gesanctioneerd, maar veroordeeld. En het is vandaag van betekenis dat wij aan onze kinderen doorgeven de hoge waarde die God hecht aan het heilig huwelijk. En dat we buiten het huwelijk zuiver en heilig leven, maar ook binnen het huwelijk. En daarmee komen we aan de tweede kant van wat vanmorgen onze aandacht vragen mag. Heilig leven binnen het huwelijk. Dat betekent allereerst wat al aangestipt is, dat binnen het huwelijk die eenheid beleefd moet worden. En om maar heel praktisch te zijn, gemeente, want het woord van de Heere in de brieven van Paulus en in de wetten van Mozes is zo praktisch. Dat betekent allereerst dat we één moeten zijn in alle dingen. En dat het daarom bij de voorbereiding tot het huwelijk behoort. Dat je niet meer denkt in termen van ik, maar in termen van wij. Een van de dingen die in onze egoïstische, menscentrale tijd zo geweldig naar boven komt en daardoor allerlei problemen in relaties, daardoor allerlei zonden tegen de geboden, is ik, mijn gevoelens, mijn... We leven in de ik-tijd op een manier zoals die waarschijnlijk in de eeuwen die voorbij gingen nauwelijks zichtbaar geworden is. En omdat allerlei mensen hun ik handhaven en hun eigen persoonlijkheid en hun eigen creativiteit, en noemt u het hele lijstje maar op, heeft men veel te weinig oog voor elkaar. En wanneer jonge mensen samen door het leven willen gaan, moeten ze in hun gedachten er maar aan gaan wennen. Ik wil dit, nee, wat doen wij? Niet meer iets doen op je eigen houtje. Maar met de jongen met wie je verkering hebt, met het meisje, overleggen. Wij zullen. Opdat wanneer het huwelijk begint, er niet twee ikken zijn die twee ikken gebleven zijn, maar opdat het echt een paar is. Wij, die in de voorbereidingstijd voor het huwelijk al geleerd hebben met elkaar rekening te houden, elkaars gevoelens enigszins kennen, elkaars hart en gedachten kennen. Wij. Want één vlees zijn, die eenheid, zoals die in de Bijbel genoemd wordt, betekent niet alleen seksuele gemeenschap. Het betekent de totale eenheid van denken, van voelen, van verlangen. En daarom is er ook, als het huwelijk begint, een heel leven nodig om steeds meer naar elkaar toe te groeien en om steeds meer een eenheid te worden. En dat gaat wel eens door moeilijke perioden en door gemakkelijker perioden heen. Maar als God het huwelijk zegent, ook daarin dat de liefde mag verdiepen en dat het begrip voor elkaar en het kennen van elkaar mag verdiepen, dan is het huwelijk een grote schat, een bloem die bloeien mag. Mag ik het vragen aan de jonge mensen en aan de ouderen, bidden we daarom? Nee, niet alleen bij de voorbereiding voor het huwelijk, maar ook als we getrouwd zijn. En als er wat sleur komt en wat gewoonte komt, bidden we, Heere, verdiep de liefde ten opzichte van elkaar. Leer ons meer en meer één zijn voor u. En bewaar ons voor de zonde. Kijk, bij die eenheid van het huwelijk behoort, anders nog dan voordat je getrouwd bent, dat je je wacht voor de zonde en zeker ook voor de schijn van het kwaad. Het is soms ziek om te zien, gemeente, getrouwde mannen, getrouwde vrouwen, ook uit reformatorische kring, die op een verjaardag of op het werk voortdurend soms aan het flirten zijn met jonge meisjes of met mannen die niet hun eigen mannen zijn. Zonde tegen het zevende gebod. En zeker wanneer u christen wilt zijn, in leer en leven, naar het woord van de Heere wilt leven, u geeft door dat soort dingen de vijanden van God een geweldig handvat om de naam van de Heere te lasteren. U denkt misschien dat ik overdrijf met deze dingen. Maar in alle duidelijkheid moet het toch gezegd worden. Het is ziek. Het is zonde. En niet anders. En daarom vraagt de Heere in dit zevende gebod dat we heilig zouden leven binnen de huwelijke staat. Dat betekent de liefde van onze eigen man en van onze eigen vrouw zouden zoeken. En niet zouden kijken naar anderen. Want de Heere Jezus laat het heel indringend en scherp zien wanneer hij de geboden en ook het zevende gebod behandelt in de bergrede. En zegt: wie een vrouw aanziet, en hij bedoelt de vrouw van een ander, of wanneer je zelf getrouwd bent, misschien een andere ongetrouwde vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft al reden overspel met haar gedaan. O, laten we de wacht betrekken bij de gedachten, bij de dingen die in ons hart leven. En laten we zien hoe scherp en diep ernstig de Heere Jezus Christus zelf over deze dingen spreekt. En kijk, als we bijbels leven, heilig leven, dan zullen we naar staan om samen binnen het huwelijk de Heere te zoeken. Dan zullen we ook zoeken naar verdieping van de liefde. Dan zullen we ook zoeken om in ons huwelijks- en gezinsleven de Heere en het woord van de Heere het laatste woord te hebben. En in dit verband moet ik nog enkele dingen zeggen, al zal dat kort moeten zijn. Dat betekent allereerst dat de hele omgang tussen mannen en vrouwen binnen het huwelijk bepaald moet worden door het woord van de Heere. Dat betekent dat de man en de vrouw in het huwelijk hun eigen plaats hebben. En we komen dan op die uitdrukking, de man is het hoofd der vrouw. Nou moet u heel goed beseffen dat wanneer Paulus dat schrijft in 1 Korinthe 11 en in Efeze 5, dat hij twee dingen bedoelt. Hij bedoelt aan te geven dat in de hele samenleving de man het hoofd der vrouw is. Het gaat in 1 Korinthe 11 echt niet alleen over getrouwde mannen en getrouwde vrouwen. Het gaat om de plaats van mannen en vrouwen volgens het woord van God in de samenleving. En in het huwelijk geldt dat heel in het bijzonder en dat leest u in Efeze 5. De man is binnen het huwelijk het hoofd van zijn vrouw. Maar wat betekent dat? Dat betekent allereerst dat man en vrouw een verschillende plaats hebben. Naar de scheppingsorde van de Heere, naar het uitdrukkelijke woord van de Heere, is er verschil tussen man en vrouw wat betreft de plaats die ze innemen in de samenleving, in de kerk, maar ook binnen het huwelijk. En wat betekent dan het hoofd zijn? Binnen het huwelijk, want laten we daar maar toe beperken. Wel, dat betekent niet dat de man de baas is. Dat is een verschrikkelijke misvatting. Of dat de man de autoriteit heeft. Het betekent allereerst dat de man de eerst verantwoordelijke is. Dat allereerst. Het betekent dat hij verantwoording aan God moet afleggen voor zichzelf, maar ook voor zijn gezin. Zo staat het in 1 Korinthe 11. De man is het hoofd van de vrouw. En Christus is het hoofd van de man. Dat betekent dat Christus het hoofd is van de man, dat Christus die man ter verantwoording roept. En dat Christus van die man vraagt hoe hij geleefd heeft en hoe hij samen geleefd heeft met zijn vrouw als hij getrouwd geweest is. En hoe hij met zijn kinderen en met zijn familieleven is omgegaan. Dus de man is de eerst verantwoordelijke. En daarom als er eens problemen zijn en als er eens moeite zijn en als er eens zorgen zijn, gij mannen, besef uw verantwoordelijkheid. U bent de eerste die ter verantwoording geroepen wordt. Wat hebt u met uw leven, met uw huwelijk, met uw gezin gedaan? En daarom, het is een hoge post om hoofd te zijn. Hoofd te zijn betekent in de tweede plaats inderdaad dat daarom, vanwege die hoge verantwoordelijkheid en die verantwoordingsplicht, die man ook al zijn man en vrouw voor de Heere gelijk, mag verwachten dat er voor die verantwoordelijkheid die hij draagt respect is. En daarom moet u maar nooit, en dat zeg ik tegen vrouwen, als u getrouwd mag zijn, op een wat laatdunkende en denigrerende manier over uw man praten. Net zo goed als mannen maar niet denigrerend en laatdunkend over een vrouw moeten praten. En vooral dat kinderen in onze open tijd maar niet al te laatdunkend over vader en moeder moeten praten. Want die dragen een hoge verantwoordelijkheid omdat ze hoofd zijn. Ziet u, als de liefde leeft, dan zijn deze dingen meestal geen vraag en geen probleem zozeer. Maar anders kan dat hoofd zijn, Bijbels woord, totaal vertekend worden. Hoofd zijn, verantwoording dragen. Leiding geven in liefde en eensgezindheid samen. Zo heeft de Heere het bedoeld. En dat betekent ook dat in alle dingen het woord van de Heere zeggingschap moet hebben. Dat ook in onze relatie, in onze intieme verhouding van man en vrouw, het woord het laatste woord heeft. En daarom zullen man en vrouw, als het goed is, als het een goed huwelijk is, een christelijk huwelijk, een heilig huwelijk, veel de Heere vragen, samen. Wanneer het gaat over het krijgen van kinderen. Wanneer het gaat over de nieuwe baby die verwacht wordt. Of wanneer u geen kinderen krijgt. Wanneer het gaat over problemen in de relatie onderling. Twist, oneenigheid, karakters zo verschillend. Wanneer het gaat over moeite die te teer liggen om uit te spreken. Veel in het gebed, Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? Want dat is het wat het woord heiligheid bedoelt. Leer mij naar uw wil te handelen. En zo wil de Heere door het zevende gebod getrouwde en ongetrouwde onderwijzen. En de weg wijzen. En dan is er één ding wat ons tenslotte vanuit al dit onderwijs nog heel nadrukkelijk aan het hart gelegd wordt. En dat is dit. Als je het wijde gebied van het zevende gebod, want het zevende gebod is zeer wijd, op je in laat werken. Dan zeg je, wie kan dat gebod houden? Ik hoop dat u tot de conclusie gekomen zijn dat u het niet kunt en ik kan het niet. Wij zondigen, wij struikelijken, ook al worden we misschien in veel opzichten voor uiterlijke zonde en openlijke zonde bewaard. Maar wij struikelen allen in velen. Als we dat voelen wegen in ons binnenste, dan gaan we onze zonde belijden. En dan gaan we vragen om vergeving en om reiniging. Dan gaan we de woorden van de tekst spellen. Heere, u hebt ons niet geroepen tot onreinigheid, maar om te leven naar uw wil tot heiligheid. Als die dingen nu niets betekenen in je leven, dat je eigenlijk van je zonde zo weinig last hebt, en dat je eigenlijk nog leeft voor eigen rekening, en de dingen die de vorige week en deze week aan de orde kwamen, dat je misschien innerlijk je schouders erover ophaalt en zegt, nou wat. Dan is het allerdringendst nodig, mijn beste vriend, bekering. Want dan leef je verschrikkelijk gevaarlijk. Want er is geen groter gevaar denkbaar in het leven van een onbekeerd zondaar dan wanneer zijn geweten is toegeschroeid en wanneer hij geen besef heeft van zonde en de zonde niet meer wegen in zijn binnenste. En daarom dringt het woord van de Heere, ook de prediking van dit gebod erop aan, bekeert u, want waarom zou ge sterven? En vergeet het niet, hoeveel mensen zijn door een boezemzonde die te maken had met het brede terrein van het zevende gebod al niet in netten en strikken terechtgekomen, waardoor ze naar we vrezen moeten uiteindelijk voor eeuwig zijn omgekomen. En daarom bekeert u. Ja, zegt iemand, maar hoe kun je nou bekeerd worden? Als de zonde zo machtig is en als de verleidingen zo vele zijn en als we alles struikelen, zij we getrouwd zijn of niet getrouwd. Wel alleen door de Heere Jezus Christus. En dan moet u er goed op letten, dat is het diepe van wat het woord van God ons leert. Dat Jezus Christus als bruidegom ons getekend wordt in de Bijbel. Een bruidegom met liefde die hoog en diep en breed is, zo dat wij ze niet kunnen nameten. En die bruidegom heeft een bruid lief. Ach, die voortdurend tegen hem zondigt. Want een zondaar dwaalt van God af en is van God afkerig. Een zondaar is een vijand, een schuldige, zoekt God niet. En dan zegt de Heer Jezus Christus, in de naam van God, dat Hij de zaligmaker wil zijn van mensen die zich van God afkeren. En de Bijbel noemt dat afkeren van God geestelijk overspel. Leest u maar de eerste drie hoofdstukken van de profetie van Hosea. En zo zijn wij mensen, afkerige kinderen, geestelijk overspelige kinderen. Ontrouw aan God. Ontrouw aan Gods Zoon. En u zegt de Heere Jezus, toch wendt u naar mij toe. Ik wil die zonde bedekken. Ik wil u reinigen. Van de zonde van uw jeugd, van de zonde van het ouder worden, van de zonde van de hoge leeftijd. Ik wil uw borg zijn. O, de Heere Jezus Christus biedt zichzelf aan in zijn woord als de zaligmaker van zondaren. En er is er geen zondaar die kan zeggen, mijn zonde is te groot. Hoe lang, hoe zwaar u ook zijn wetten schond, en dat is erg. Hij wil zalig maken. En hij kan het doen. Overspelige, dwaze, schuldige, doemwaardige, die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Kijk, en dan geeft de Heere genade en ere uit vrije gunst aan mensen die hem nederig te voet vallen. Aan mensen die zichzelf voor hem wegschamen en hem nodig hebben als zaligmaker. Aan hen geeft hij het, om niet. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij buigen ons neer voor uw heilige aangezicht. We zeggen uw naam dank dat we uw woord mochten onderzoeken. En we hebben in dit praktische woord veel mogen ontdekken. Al hebben we maar iets van gezegd, want het veld wat uw gebod bestrijkt is zo wijd. Heren, wil u geven dat terwijl we het in alle gebrek en met alle zwakheid gebracht hebben, dat het woord toch in mag dringen. En dat we bij deze dingen mogen leven en ook mogen zoeken en onderzoeken om steeds meer, hetzij we getrouwd zijn of niet getrouwd zijn, de dingen van uw woord te kennen en in uw wegen te wandelen. Wees u, Heere, met ons. Geef ons alles wat nodig is ook verder deze dag. Breng ons vanavond weer samen in uw huis wanneer we een geheel ander gedeelte van uw woord hopen te overdenken. En een begin hopen te maken met de levensweg en de ambtelijke dienst van Elia de profeet. Heere, geef dat die woorden die zo diep dringen en zeker ook in onze tijd zo spreken, dat die gezegend mogen worden. En wees u met ons. We vragen het niet omdat wij het verdienen, maar alleen om Jezus wil. Uit genade. Amen. 143, het tiende vers is onze slotzang. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.